We lezen vanavond iets uit Jacobus 3. Mensen die hier regelmatig komen weten dat we daar mee begonnen zijn met de brief die Jacobus ooit heeft geschreven. En ik wil ook proberen om dat vanavond in jullie midden te leggen. Jacobus hoofdstuk 3. Ik wacht even tot misschien iedereen uitgebladerd is. Jacobus 3 vers 1. Laat niet zovelen uw leraars zijn, mijn broeders en zusters, mag je lezen. Gij weet immers dat wij er des te strenger om geoordeeld zullen worden. Want wij struikelen allen in velerlei opzicht. Wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man. In staat zelfs zijn gehele lichaam in toom te houden. Nou, paarden kun je door een bit in toom houden. Schepen, zegt vers 4, kun je door een klein roer in toom houden. Maar een tong, zegt vers 5, een klein lid voert toch een hoge toon. Dan wordt het vergeleken met een stuk vuur. Een heel klein beetje vuur kan een groot bos in brand steken, zegt vers 5. 6 zegt, ook de tong is een vuur. Ze is de wereld van de ongerechtigheid. De tong neemt haar plaats in onder onze leden als iets dat het gehele lichaam bezoedelt. En het rad der geboorte, een moeilijke uitdrukking, je mag zeggen de loop der natuur, de loop der natuur in vlam zet. Terwijl ze zelf in vlam gezet wordt door de hel. Want alle soorten van wilde dieren, van vogels, van kruipende dieren en zeedieren worden bedwongen en zijn bedwongen door de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens bedwingen. Ze is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. Met haar loven wij de Heere en Vader. En met haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God geschapen zijn. Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders en zusters, niet zo zijn. Doet soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen? Kan soms, mijn broeders en zusters, een vijgenboom, olijven en een wijnstok vijgen opleveren? Evenmin kan een zilte bron zoet water geven. Wie is wijs en verstandig onder u? Hij toonde uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid. Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, ongeestelijk, duivels. Want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk. Maar de wijsheid van boven is voor eerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Maar gerechtigheid is een vrucht die in vrede wordt gezaaid voor hen die vrede stichten. Tot zover. Een paard is te sturen met toom en bit, zegt een bekende psalm, psalm 32. Maar een mens, zou een mens te sturen zijn? Zou er een soort instrument bestaan waardoor de mensen gaan doen wat de Heere wil? Een schip kun je besturen met een heel klein roer. Maar een mens besturen, een klein beetje vuur is genoeg voor een complete bosbrand. En die tong van ons kan ontzettend veel verkeerde dingen veroorzaken. En eigenlijk weten we dit. Hier staat dat je eigenlijk niet moet verlangen naar leraar te zijn. Met andere woorden, dan komen er nog meer struikelingen. Dan loop je alleen maar risico dat je je vergalopeert. Niemand van ons zal zeggen, dat heb ik al gehad. Ik heb ooit een samenkomst meegemaakt waar gevraagd werd, wie is de nederigste onder ons? En toen riep één, die ik heel goed ken, dat ben ik natuurlijk. En iedereen begreep de grap. Want wie zou zeggen dat hij de nederigste is? Wie kan zeggen dat hij in zijn woorden niet gestruikeld is? Je kunt je best doen en dat doe je ook wel, dat wil je ook graag. Maar het lukt vaak niet. Je kunt, flap uit als je bent, heel snel je vergaloperen. En een heel klein woordje is een enorme brand. Een van de hele grote vaderlandse dichters heeft ooit gezegd, dat ging dan over een pen, het snelste wapen dat ik ken is het puntje van een gouden, een vlugge, een snelle pen. Hij schreef het op. Maar ik denk dat je dat van elk woord mag zeggen. Ik weet niet hoe je er zelf in staat. Sommigen zeggen, nou, ik zeg maar niks. Dan hoef ik ook niks te verantwoorden. En er zijn er ook die daar steeds beter in worden. Die hebben een soort gave om te zwijgen. Maar die gave komt niet voor in de Bijbel, dat kan ik u zeggen. U wordt uitgenodigd om de Heere te prijzen, om de Heere groot te maken, om te jubelen en ook om te vertellen. Om te tonen wie de Heer Jezus is, om te zeggen wie Hij is voor andere mensen en zeker om te zeggen wie Hij voor jezelf is. Wat Hij voor jou heeft willen doen en nog wil doen. Ik richt mij vanavond tot de gelovigen, tot mensen die de Heer Jezus kennen als hun heiland en als hun verlosser. Dat wil ik opnieuw zeggen. Je zou namelijk een algemene taal kunnen gebruiken, en daar moet iedereen er maar uit opmaken of dat voor hem, voor haar is, mogelijk voor de ongelovigen zou zijn of mogelijk voor de gelovigen zou zijn. Je kunt van alles bedenken. Maar ik richt mij tot hen die de Heer Jezus kennen, die leven uit God hebben. Hoe krijg je leven uit God? Door met je schuld en met je zonde tot God te gaan en de Heere God te belijden en te erkennen dat je gezondigd hebt. Dat is de eerste stap. Twee is dat de Heere God die met hun schuld, met hun zonde bij God komen ook wil vergeven. Dat kan hij doen omdat de Heer Jezus Christus, Gods eigen Zoon, voor schuldige, voor zondige mensen wilde sterven om ze eeuwig leven te geven. En dat nu is wat aangeboden wordt. Hem aannemen. Het aanbod van God in zijn genade en in zijn liefde is geloof in de Heer Jezus en je zult behouden worden. Maar vanaf het moment dat je behouden bent, de Heer Jezus hebt leren kennen en weet dat je schuld is weggedaan, dat je zonden zijn uitgedelgd voor eens en voor altijd, is de Heilige Geest in je gaan wonen. En dat is misschien iets waarvan we zeggen, ja, ik weet niet hoe dat voelt en hoe dat gaat en of we dat ervaren, of we dit nu wel of niet beseffen. Nu, misschien besef je het niet, maar het is wel zo. Want de Bijbel zegt het. En als de Bijbel het zegt, kun je daar rustig je hand op leggen. De Heilige Geest woont in je en maakt van jouw lichaam zijn tempel. En mensen die de Heilige Geest ontvingen, zijn ook in staat om de woorden van God te begrijpen. Want die Bijbel die we in onze handen hebben, is gegeven door mannen die door de Heilige Geest gedreven spraken. Dus we hebben iets in ons wat de mogelijkheid verschaft om de dingen van God te begrijpen. Daarover gaat het. Jacobus is een hele praktische man. Hij benadert dit vanuit de praktijk van ons geloofsleven. En zeg tegen ons, moest luisteren, je hoeft niet zo gauw voorop te staan met je woorden, want je loopt risico dat je dan ook gauw verkeerde dingen zegt. Ik hoop dat als u een gave hebt om het woord van God uit te leggen, dat u dit niet in het zand stopt, dat u dit niet gaat begraven en dat u niet gaat denken van laat ik het maar niet doen, want Jacobus 3 staat in mijn Bijbel, dus ja, wie weet wat er van komt. Ik hoop dat je daar ook echt mee aan de slag gaat. Maar besef alsjeblieft dat je ook heel snel een verkeerd woord kunt uitspreken. Het merkwaardige vandaag is, en een hele tijd terug was dat ook al een keer zo, dat mensen streven naar tongen. Het woord tong en het woord taal is precies hetzelfde. Er worden in het Nieuwe Testament twee woorden voor gebruikt, in het Grieks glossa en dialectos. En beide worden door elkaar heen gebruikt, soms voor de letterlijke tong, soms voor de taal of het taalgebruik. En hier staat, wees nu voorzichtig, want je loopt risico's. Ja, hoor ik een van jullie zeggen, ja, maar als het gaat over spreken in talen of spreken in tongen, dan zijn het talen van de engelen. Goed, maar er zijn ook verkeerde engelen. Wat is het dan? Er zijn getuigenissen dat door het spreken in talen er wonderbaarlijke dingen van de Heere gezegd zijn. Dus alsjeblieft, poets het niet weg. Ga nu niet zeggen, dat is allemaal weg te wuiven. Dat is van vroeger, dat bestaat niet meer. Nou, het zou best nog wel kunnen bestaan. Maar er zijn ook getuigenissen dat het helemaal niet de woorden van de Heere waren, maar het omgekeerde. Jacobus 3 zegt heel precies, wees nu voorzichtig daarin. Die gematigde houding zou ik wel willen aanreiken. Waarom? Omdat we zelf niet altijd op de berg zijn. Omdat er zoveel getuigenissen zijn van voorgangers die struikelden. Van kerkmensen die het niet goed deden. Van gelovigen die het spoor bijster raakten. Van alle mogelijke mensen die in deze tijd misschien wel heen en weer geslingerd worden door van alles en nog wat. Een klein roer is in staat om een heel groot schip te laten sturen, te laten beheersen. En die tong van ons, ik geef er geen garantie voor. En toch wil ik proberen om vanavond mond van de Heere te zijn, taal van de Heere te spreken. Orakels, uitspraken van God te doen. Niet van mij, maar van de Heere. En ik hoop dat u meekijkt. En besef alsjeblieft dat je met het ene moment de Heere kunt prijzen en het andere moment verkeerde dingen kunt zeggen. Zal ik een voorbeeld geven uit de Bijbel? Dan is het misschien al helder, maar het zal al helder zijn. Petrus. Bas van der Bos las net een stukje voor uit 2 Petrus. Maar Petrus zei op een bepaald moment op de vraag, wie zeggen de mensen dat ik ben, maar wie zeggen jullie dat ik ben? En Petrus zei, u bent de Christus van God. Nou, een geweldige uitspraak. De Heer Jezus zegt, dat is niet van jezelf, Petrus. Dat heeft de Heer jezelf geopenbaard. Nou, Petrus had gelijk een beetje een soort gevoel van, ik ben nu de allerbelangrijkste. Ik heb de grootste en de mooiste dingen gezegd. Dus wie doet me wat? Een paar minuten later misschien zegt de Heer Jezus, en nu ga ik naar Jeruzalem, nu word ik overgeleverd, nu ga ik naar het kruis. En Petrus zegt, even hem apart, dit zal u geenszins geschieden, heren. En wat zei de Heer Jezus? Ga weg achter mij, Satan. Het ene moment heeft Petrus woorden van God gesproken, door Gods geest geopenbaard, en het andere moment zegt hij dingen die absoluut niet van God waren. Bedoelde hij het dan verkeerd? Nee, hij bedoelde het waarschijnlijk heel goed, heel menselijk. Maar het was wel fout. Daar heb je een voorbeeld, een Bijbels voorbeeld van een tong die het ene moment goede dingen zegt en het andere moment totaal verkeerde dingen uitbrengt. En nu worden wij opgeroepen in Jacobus 3 om wijs te zijn. Hier stond, wie is wijs en verstandig onder u? Een soort samenvatting. Nu komt die uitdrukking, wie is wijs, een paar keer voor in de Bijbel. Iedereen die een online Bijbel heeft op zijn computer, of een oude Abraham Trommius, een oude concordantie, zo heette dat vroeger. Die kan het uitvogelen, die kan het nazoeken. Dat is niet een soort ingewikkelde zoekroute, maar met een beetje googlen kom je heel, heel ver. In Psalm 107, daar komt dat voor het eerst voor. Er waren er, die met schepen de zee bevoeren, er waren er. En de een kwam in de storm terecht, en de ander kwam in grote nood en in grote moeilijkheid terecht. Maar ze riepen tot de Heere in hun benauwdheid en hij liet hen ontkomen. En aan het eind van Psalm 107 wordt gezegd, wie is wijs? Hij lette op deze dingen. Nu gaat het in Psalm 107, schrik niet, over een hele turbulente tijd. Ik geloof dat het in Psalm 107 gaat over Israël. Het volk Israël in grote nood. De grote verdrukking die nog zal komen. Natuurlijk zijn er al verdrukkingen geweest. Denk aan de Holocaust, denk aan andere momenten van vervolging en van haat en van verschrikkelijke dingen. Maar er komt nog een tijd van grote nood. Wie is wijs? Hij lette op deze dingen. Hosea 14 aan het eind van het boek Hosea. Wie wijs is, lette op deze dingen. Weer dezelfde uitdrukking. Maar dan gaat het ook over Israël. Israël die het heeft laten afweten. Die ja, het altaar van de Heere aan de kant schoof. Die zichzelf wilde redden. Die op alle mogelijke manieren probeerden om de Heere van zijn voetstuk te halen. En daar zelf iets anders voor neer te zetten. Let erop. Het is een les voor je. En je moet dat ook willen. In het Nieuwe Testament komt dat dus voor in Jacobus 3, zoals ik zo pas voorlas met je. Maar het komt nog een keer voor en dat is in het boek Spreuken. Spreuken, hoofdstuk 11. Wie wijs is, wint, of wie is wijs, die wint harten. Of wie wijs is, wint zielen of wint harten. Wij hebben de opdracht om wijs en verstandig te zijn. Maar wie zijn dan wijs en wie zijn dan verstandig? Wie hebben dan die wijsheid? Als het goed is en je kent de Heer Jezus als je heiligt en als je verlosser, heb je die wijsheid. Natuurlijk is er verschil. Maar de Heer zegt dat de Heilige Geest in ons gekomen is die ons laat zien wie de Heer Jezus is. En Hij, onze Heer Jezus, Hij zelf, Hij is onze wijsheid, zegt 1 Korinthe hoofdstuk 1. Hij is onze wijsheid. Wijsheid van God die ons gegeven is. Hij, de Heer Jezus zelf, is onze wijsheid. En dat wordt in 1 Korinthe vergeleken met niet de wijsheid van deze wereld. Nou ja, daar lachen ze je uit. En het evangelie is in de wereld gewoon onzin, dwaasheid. Is voor de Joden een grote ergernis. Maar voor ons, die geloven, is het de wijsheid van God. Hij is de wijsheid van God, de Heer Jezus zelf. En als er aan het eind van dit stukje in Jacobus gezegd wordt wat de kenmerken van wijsheid zijn. De wijsheid van boven is voor eerst rein, 1, vreedzaam, 2, vriendelijk, 3, gezeggelijk, 4, vol van ontferming en goede vruchten, 5, onpartijdig en ongevijs, 6 en 7. Dan heb je 7 elementen van wijsheid. Achter elkaar genoemd. En misschien zegt iemand hier die heel bijbelvast is. Aha, in mijn Bijbel staat Spreuken 9. De wijsheid heeft zijn huis gebouwd. Hij heeft zijn 7 pilaren gegrondvest. De 7 pilaren van wijsheid worden hier alle 7 genoemd. Bovendien wordt in het boek Spreuken in hoofdstuk 8 gezegd dat de Heer Jezus zelf die wijsheid is. Hele mooie taal, een wijsheid voor het begin van alles, voor de eerste stofdeeltjes, voor de engelen, was ik daar. En wie is dat dan? Dat blijkt de Heer Jezus te zijn. Jij en ik hebben zo'n geweldige zegen in onze handen, een geweldig boek in onze handen. En we weten dat de wijsheid van God niemand anders is dan de Heer Jezus. En als wij nu opgeroepen worden om wijs en verstandig te zijn, waar komt het dan vandaan? Van hemzelf. Van onze Heer Jezus Christus. Als je de Heer Jezus kent als je heiligt en als je verlosser, is de Heilige Geest in je gaan wonen, nu voor de 2e keer. Ik hoop dat iedereen dit heeft ervaren of zal ervaren door deze dienst heen. En dat je echt beseft, de wijsheid van God die is mij gegeven. Wijsheid om de dingen van God te begrijpen. Wijsheid om te kennen. Wijsheid om te begrijpen dat wat God zeggen wil naar mensen toe. Maar ook wijsheid om erachter te komen dat het misschien in mijn leven helemaal niet zo goed gaat. Of dat het in de gemeente niet zo goed gaat. Wijsheid van God. Wie is wijs en wie is verstandig onder ons? Nou, ik hoor niemand, zoals ik zo pas schetste, toen de nederigste gevraagd werd naar voren te komen, toen kwam er nog een. Maar dat was eigenlijk een grap. Maar wie komt nu dan? Wie zal nu zeggen, ja, dat ben ik. Vanaf het moment dat dat gebeurt, denkt iedereen, nou, misschien iedereen anders, maar jij niet. Want ja, waar wijsheid is en verstandigheid is, daar moet ook een goede wandel zijn, in zachtmoedigheid en niet met zelfzucht. Met andere woorden, als iemand een beetje zichzelf aan het promoten is, dan weet je zeker dat je de plank misslaat. Dat staat hier. Zouden we nu zelf willen vragen aan onze Heere, Heer Jezus, ik wil zo graag die wijsheid en dat verstand van u hebben. Zou de Heere dat willen geven? Mijn antwoord is ondubbelzinnig, ja. We bidden wel voor ons dagelijks brood. We bidden voor de route. We bidden voor de kinderen, de kleinkinderen, voor de zorg, voor het zendingsveld, voor Israël, voor zieken die hele zware tijden meemaken. We hebben onze lijstjes. En ga er alsjeblieft mee door. Maar bid u wel eens dat u graag wijsheid wilt. Wijsheid die van boven is. Wijsheid die van God komt. Wijsheid om de dingen te begrijpen die de Heere en zijn woord heeft laten neerschrijven. Dat is een gebed van Jacobus 3. En dat hoort bij je praktische openbaring van geloofsweg. Ik hoop dat dat vanavond gebeurt. Ik hoop dat dat echt doordringt en dat dat wie dan ook luistert een zegen gaat brengen. Het probleem is dat in de brief die Paulus ooit schreef aan de Korintiërs, 1 Korinthe, waar ik zo pas uit citeerde, de wijsheid van God is de Heer Jezus zelf, en hij is onze wijsheid, 1 Korinthe 1, een vervolg krijgt in hoofdstuk 2 en een vervolg krijgt in hoofdstuk 3. En wat staat in hoofdstuk 3? Dat de mensen daar in Korinthe gewoon bezig waren van ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Kefas, ik ben van Christus. Gewoon vleeselijk, gewoon ik. En dat is nu exact hetzelfde wat Jacobus 3 hier ook doet. Precies hetzelfde. Hier staat, schrik niet, indien ge echte bittere naijver en zelfzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet. En liegt niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar die is aards, ongeestelijk en duivels. Want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk. Dat staat al eeuwen in je Bijbel. En we zitten al eeuwen met hetzelfde probleem. Daarom snap je dat al eeuwenlang ook staat dat die tong van ons misschien wel eens een verkeerd spoor gaat tonen. Ik heb in mijn eigen leven, ik ben helemaal niet zo oud, gezien dat mensen zichzelf aan het promoten waren. De leiding van de gemeente wilden overnemen. Kost wat kost. Natuurlijk gaat dat niet gepaard met grove taal, maar met hele fijne woorden en met subtiele eigenschappen en met allerlei omweggetjes. Maar ondertussen, en je kunt er niet eens je vinger op leggen, want vanaf het moment dat je dat doet, dan ben jij degene die wantrouwen heeft. Nou, dat is ook weer onbijbels. Mag ook niet. Dit is een proces, broeder en zuster, beste gelovigen, waar we middenin zitten. Als er ooit een tijd geweest is waarin dit helder wordt, dan is het onze tijd. Natuurlijk, we geloven dat het niet meer zo lang duurt, dat de Heer Jezus komt, dat hij ons bij zich roept. Maar vlak voor die tijd zal ja, het wetteloze gezien zijn, zal het onheilige te zien zijn. Is de geest van de antichrist bezig? Dat is allemaal vlak voor de komst van de Heer Jezus. En we leven vlak voor die komst van de Heer Jezus. Dat duurt niet meer zo lang. We voelen het. We weten het ook, de hele wereld staat in brand. Alles staat bijna in brand. We geloven dat de Heer Jezus de gemeente, jou en mij, ophaalt voordat die grote wereldbrand uitbreekt. Voordat de grote verdrukking komt. Maar we hebben wel in Psalm 107 beelden van zo'n grote verdrukking. Trekken we daar nog een les uit? Leren we daar nog iets van? Wie is nu wijs en verstandig onder u? Wie kijkt er nog naar? We hebben wel het boek Hosea, dat gaat over die eindtijd. En over de verwildering en over de verwording te midden van Israël. Maar wie let daar dan op? Zijn dat nog signalen die ons iets zeggen? Of denk je, ach, dat is eeuwen terug. Daar hebben we vandaag niets aan. Nou, goed, vandaag dan. Bittere naijver en zelfzucht. Daar is allerlei kwade praktijk en wanorde. En we zitten daar middenin. U hoeft helemaal niet zo ver te gaan. Ik denk dat u al binnen de grenzen van Veenendaal in de omgeving kunt blijven. En je ziet het. De ene scheuring naar de andere. En we worden vandaag op een hele bijzondere manier in deze dingen betrokken. Onze eigen familie soms. mensen uit onze eigen gemeente die ineens die kant op schieten of die kant op schieten. Maar waar gaat het dan om? De afgelopen dagen kreeg ik een boek in mijn handen geduwd. Of ik dat eens wilde lezen. Dat ging over allerlei genezingen. Nu, ik heb geen moeite met genezingen die door de Heeren bewerkt worden. Die zijn er, gelukkig wel. Maar het ging om een speciale methode daarin. Nou, ik heb het boek doorgeworsteld, zo'n pil. En ik heb teruggegeven. Met een soort uittreksel. En gezegd, het hele boek ademt maar één sfeer. En dat is ik. En die anderen, ja, die anderen. Ja, die bedoelen het wel goed, maar die doen het niet goed. Wij. En welk probleem je ook hebt, welke ziekte, welke zorg, welke spanning, is maar één oplossing. Ik. En het gevolg? Scheiding in de gemeente. Waar naijver, jaloezie, zelfzucht heerst, daar is kwade praktijk. Hoe staat het ook? Allerlei wanorde en kwade praktijk. Dat is het gevolg. En ik geloof dat stellig. Mag je dan niet vragen om genezing? Natuurlijk. Als zuster Truus van Wakeren ziek is en er wordt voor gebeden, zoals vanavond, dan zet ik daar amen op. En misschien mag je nog een keer voor haar bidden. Misschien moet je met haar bidden. Misschien moet je wel vragen, is er in jouw leven iets wat misschien weg moet, wat opruiming behoeft, wat misschien weggedaan moet worden? Ga daar eerlijk mee om. Ik geloof niet dat dat iets is voor het podium, maar ik geloof wel dat dat een pastorale taak is van ons. Dat we daarheen gaan en zeggen, is er iets? Zijn er dingen die dit misschien hebben veroorzaakt? Dat kan. Hoeft niet, maar het kan wel. En soms is dat ook zo. Moet het ook opgeruimd. Ik heb in mijn eigen leven, mijn eigen bediening, 2 keer meegemaakt dat iemand, ja, staande de vergadering, staande het gesprek, genas van een bijzondere kwaal. 2 keer. En in beide gevallen was er iets grondig mis. Dat wat grondig mis was, dat werd duidelijk. Ik benoemde dat, of de Heere benoemde dat. Daar was belijdenis, dat was verbreking. En het probleem was à la minuut opgelost. Dat is Jacobus 5. Heel concreet. Indien wij onze zonden belijden, God gaat genezen. Dat geloof ik stellig. Maar niet in de samenkomst. Ik bedoel dat niet naar. En ook niet bedweterig. We zitten daar zelf mee in onze eigen gemeente. Opnieuw een golf. Het gaat heel goed. En ineens komt er weer van alles binnen. En dan, ja, dan moeten we iets veranderen. Dan moet er iets gebeuren. Er is naijver. Er is zelfzucht. Ik denk als jij een gave hebt om met mensen te bidden. Nou, ga er dan heen en doe dat in alsjeblieft niet. Via de schouders en via de harten en via de gewetens van allen die hier aanwezig zijn. Ik bedoel dat niet raar. Ik heb daar geen aanleiding voor hier. Maar ik wil alleen maar zeggen waar we middenin zitten. 1 zo'n item. En ze vliegen die kant op en die kant op. En ze hollen maar. En het ene belangrijke van dat grote geweldige boek is dat jij een gezond lichaam hebt. Nou, ik zeg, de broeders hadden een bidstond hiervoor af. Vanmorgen had ik een samenkomst. Er kwam een oude baas van 90. Heel zwaar met een bril op en kon bijna niets meer zien. Hij zei tegen mij, ik ben blij om je te ontmoeten, je stem te horen. Want ik luister die cd'tjes van jullie site, Groeien in Geloof. Ik draai ze grijs, zei hij. Nou ja, dat kan geloof ik niet. Maar hij bedoelde, ik luister maar, ik doe maar. Gisteravond, zei hij, heb ik nog Johannes 8 beluisterd. En ik ben zo blij met de Heer Jezus geworden. Vroeger, zei hij, was ik verslaafd aan de televisie. Ik was verslaafd aan detectives en aan films. En aan, ja, als het maar ingewikkeld, als het maar spannend was, dan zat ik ervoor. Dan was ik helemaal gekluisterd aan de buis. Nu kan ik dat niet meer zien. Ik durf het niet te zeggen, maar hij zei het en daarom durf ik het te getuigen. Ik ben blij, zei hij, dat ik dat niet meer zien kan, maar nu zie ik de Heer Jezus. Nou, dat ging me door alles heen. Heer, is dat wat u bedoelt? Bedoelt u het zo dat we u zien? Gaat het om mijn gaaf lichaam? Gaat het om mijn welbevinden? Is dat het primaire van de Heer Jezus? Nee, wie is wijs en verstandig onder u? De wijsheid die van God komt. Wat is de wijsheid die van God komt? Nou, die is inderdaad rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming, onpartijdig, ongeveinsd. Dat is wat de Heer wil gaan doen in jouw leven. Hij wil iets bijzonders in jouw leven doen. Niet je een soort statische gelovige doen zijn van ja, ja, mijn schuld is weg. A, puntje 1, afvinken, dat is gebeurd. De Heilige Geest komt in jou, puntje 2, afvinken, dat is ook gebeurd. De Heer Jezus komt terug, ja, afvinken, dat geloof ik. En voor de rest moet ik mezelf zien te redden en moet ik maar ploeteren zoals alle mensen ploeteren. Is dat zo? Is dat het leven van een gelovige? Ploeteren zoals alle mensen ploeteren? Nee, dat is niet waar. De Heer wil dat je nu groeit in je geloof. Wat is dat groeien geloof? Dat het in mijn lichaam beter gaat? Nee, dat hij groter wordt. Dat de Heer Jezus gaandeweg zo groot is, dat ik niet anders kan dan zeggen, Heer Jezus, u bent het. U bent de wijsheid van God. U bent degene die rein is. U bent degene die vrede brengt, vreedzaam is. U bent degene die gezeggelijk was. U bent al die elementen, die zeven pilaren, waar Spreuken 11 het al over had, waarop Gods huis gebouwd is, zijn elementen, zijn even zoveel pilaren van hemzelf, getuigenissen van de Heer Jezus. Daar gaat het om. Het gaat niet in de eerste plaats om onszelf, om ons welbevinden, het gaat om hem. En als er iets nodig is in deze tijd, vlak voor de komst van de Heer Jezus, dan is dat de gelovigen terugkomen bij hem. En opnieuw gaan ontdekken wie hij is. En opnieuw onder de indruk komen van zijn geweldige kracht, van zijn geweldige grootte. Zou de Heer dan ons gebed willen horen als er ziekte is? Ja. En dan moeten we ook niet zeggen, ja, daar bid ik wel voor. Amen. Zoals bij Heer Zegen deze PS, amen. Ik bid nog steeds. Hij bedoelt, ga er dan heen. Laten we dan aparte avonden beleggen. Laten we dan aparte samenkomsten hebben. Dat hoeft niet de hele gemeente te zijn, maar misschien bij 2 of 3. Om de Heer te zoeken en om daarvoor te bidden. Laat het gebed in onze gemeente vermenigvuldigd zijn. Laat het verlangen er zijn om mensen die in nood zijn bij de Heer te brengen. Maar laat het vooral zo zijn dat het niet om ons, om mij, om onze naam, om onze glorie, om onze ideeën, onze leerstellingen gaat, maar dat het om de Heer Jezus gaat. Het is zo wezenlijk dat we vandaag terugkomen. Echt terugkomen. Want hoe zou je de Heer Jezus uit de hemel willen verwachten als je continu bezig bent met jezelf? Dat staat haaks op elkaar. Ik bedoel niet te zeggen dat je geen prik moet halen voor de Mexicaanse griep. Als je dat denkt, ga in vrede. Ik bedoel alleen maar te zeggen, het moet om de Heer Jezus gaan. En als het niet meer om de Heer Jezus gaat, mijn broeder en zuster, dan zitten we op het verkeerde spoor. Dan zitten we op het ik-spoor. En we moeten op het hem-spoor zitten. Hij, onze Heer, moet het centrum zijn. En het gevolg van een hoop gekrakeel en van allerlei verschillende beïnvloedingen is, ja, onrust. Wat hier staat, naijver en zelfzucht, dat is wanorde. God is een God van orde. God wil dat het niet allemaal precies zo loopt zoals wij het 30 jaar geleden uitvogelden. Ja, vroeger hebben ze gezegd, dat zijn de oude paarden van Jeremia 6. Nou, dat is niet waar, dat is onzin. We gaan verder. We staan ook in een andere tijd. We mogen best de vraag stellen, hoe moet het vandaag, Heer? Hoe moeten we dit vandaag etaleren? Wat mogen we vandaag zeggen? Maar het moet wel zo zijn dat het om hem gaat. Dat het om hem blijft gaan. Dat hij het centrum is van prediking, van dienst, van gemeente zijn. En dan blijkt ineens dat daar enorme vrede komt. Die vrede, die zal hier heersen. Die vrede wordt echt alomvattend. En die vrede brengt je bij hemzelf. En je wilt hem dan graag zien. Als je nu verlangt om de kenmerken van de Heer Jezus te tonen in je eigen leven. Reinheid. Zal ik het nog een keer zeggen? Vreedzaamheid. Dus de vrede zoeken. Vriendelijkheid. Zijn woorden waren vriendelijk. Zijn stem was altijd zoet. Gezeggelijk. Vader, uw wil geschieden. Ja. Nou, dan kom je alweer. Zit je alweer. Ja, dat is oké, vader. Ik snap ook wel dat de Heer Jezus dat zei, maar ik wil van dat probleem af. Vul nu eerlijk in. Eerlijk in. Wat betekent gezeggelijkheid voor een gelovige nu? Dat je doet wat de oudsten zeggen of wat voorgangers zeggen. Is dat ook, kan dat zijn. Maar primair dat je hem wilt volgen. Dat je hem wilt eren. Vol van ontferming en goede vruchten. Ontferming. Dus met anderen. Kerst. Pasen. Herfst. Bladeren. Vallen. Komen. Altijd. Ontferming. En goede vruchten. Onpartijdig. Niet jezelf promoten. Niet je eigen club. Niet je eigen idee. Onpartijdig. Dat is best moeilijk hoor. Want om onpartijdig te spreken, dan moet je voor goede huizen komen. Want wiens brood men eet, heb je dat ooit gehoord? Wiens woord men spreekt, kan gebeuren. Bij de predikers. Ik ken predikers die dit of dat al lang hadden moeten doen, maar het niet doen, want hun pensioen. En ik roep natuurlijk, daar moet je je niks aan aantrekken, maar op het moment dat het financiële blok wegvalt in je eigen leven, ik weet ongeveer hoe dat voelt, dan ben je geneigd om dan maar mee te gaan. Onpartijdig en ongeveinsd, dus niet met een soort dubbele agenda, niet met een, twee tongen. Tongen. Niet met twee tongen, daar begon het mee hè, in ons hoofdstuk. Ene tong voor de Heer en de andere tong voor jezelf. Kan dat? Ja, dat kan wel, maar dat gebeurt. Hier vind je eigenlijk praktische handreiking voor gelovigen. Vlak voor de komst van de Heer Jezus. Zoals het boek Hosea dat zei. Zoals het Psalm 107 dat zegt. En zei, vlak voor de komst van de Heer Jezus. Verwacht u de Heer Jezus? Ziet u uit naar hem? Ja, komma, maar. Nou ja, die taal ja, maar die heb u misschien in uw leven vroeger van uw ouders, van uw medechristenen gehoord. Ja, maar. Ja, de Heer Jezus is voor zondaren gestorven. Ja, maar. En dan komt een heel verhaal. Gelooft u dat de Heer Jezus aan het kruis zijn leven heeft gegeven voor schuldige en voor zondige mensen? En gelooft u dat dat ook voor u is, voor jou is, heel persoonlijk? Dan zeg je dan ja, komma, maar. En dan begint de hele trein weer te rollen. Dan gaat u een boek citeren, dan gaat u een voorganger citeren, dan gaat u, ik weet niet wat voor formuleringen zoeken, hele ingewikkelde. Of zegt u, ja, dankjewel Heer Jezus dat u dat wilde doen. Dank u Heer Jezus, dank u. U redde ook mij. Met onze kinderen zingen we dan, hè, dank u Jezus, dank u redde ook mij. Ja, kinderen, ja, nou, daar heb je wat. Die zingen ook blij, blij, mijn hart is altijd blij, maar ik ben helemaal niet blij. Dus kinderen zingen maar wat. Waarom zingen wij niet? Waarom zeggen we dat niet? Waarom geloven we dat niet? De Bijbel zegt het. En als de Bijbel dit zegt, geloof het dan. Dus ophouden met allerlei dubbele dingen. Eenvoudig aannemen dat wat de Heer Jezus heeft willen doen. Vervolgens, als de Heilige Geest in je komt en in je wil werken en je de blijdschap van de hemel, de blijdschap van de Heer Jezus gaat geven. Dit wil ik, dat uw blijdschap volkomen zal zijn, schrijft Johannes. Dat zoek ik, een volkomen blijdschap. Is dat een gaaf lichaam? Is dat een bepaalde spectaculaire dienst? Nee, dit is innerlijk, dat is van binnenuit, dat is een geweldig verlangen. Heer Jezus, ik heb u. En als hier op aarde wijsheid tekort komt, Jacobus 1, dan bent u daar. Want u bent mijn wijsheid. En met uw ogen en met uw oren kan ik zien en kan ik horen. Willen we dat? Ik hoop dat u zegt, ja, dat willen we. Wij willen dit graag. We hebben dit verlangen. Om vlak voor de Heer Jezus ons bij zich roept, want dat is de volgende fase. Hij heeft gezegd, ik kom spoedig, ik kom je halen, ik kom je brengen. En ik ga heen om plaats te bereiden. En als ik heen gegaan ben, plaats bereid heb, dan kom ik weer. En ik zal jullie tot mij nemen, opdat ik jullie zijn mogen waar ik ben. We gaan naar hem. Ja, maar. Nou, dan gaat hij weer. Die hele trein die dendert iedere keer weer dezelfde richting uit. In plaats van zeggen, halleluja. Ja, 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 maar dat is zo Amerikaans. Nou ja, ik zal halleluja dan, gewoon in het Nederlands. Ja, maar dat is zo overdreven. Nou, prijs de Heer dan met blijde galm. Ja, maar ja, dat kun je ook niet altijd zeggen. Ze hebben altijd wel een smoes om eronder uit te komen. Altijd opnieuw. Waarom niet zeggen, dank u wel, Heer Jezus. Dank u dat dat uw wijsheid is. De wijsheid die van boven is. Die reine, vreedzame, gezeggelijke, vriendelijke wijsheid. Onpartijdig, ongeveins. Had de Heer een sla om de arm, een dubbele agenda? Nooit. Dat had hij niet. Zo is hij niet. En wij, we mogen nu staan in deze geweldige zegen. En van harte hoop ik dat dat gebeurt. Dat dit ja, hier in deze gemeente, in ons gezelschap echt gebeurt. Ik heb daar zorg over. Niet voor jullie, dat weet ik niet, maar voor onze eigen gemeente. En dit is de taal die we daar proberen neer te leggen. Maar het staat toevallig, tussen aanhalingstekens, in Jacobus 3. En dat is nu aan de orde. We hebben afgesproken, ooit een keer, lang geleden, dat we over Jacobus zouden praten. Dat doen we nu. Zijn we mee bezig? Nou, het is nu gewoon aan de orde. Dus omdat het aan de orde is, zeg ik dit. Maar dit staat hier. En we moeten terug. We moeten terug naar de eenvoudige blijdschap. En we moeten ook terug naar het moment dat jij, die de Heer Jezus kent, als heiland, als verlosser, met Christus, let op, met Christus gekruisigd bent. Nou, dat is al een hele mond vol. Met Christus gestorven bent. Je bent er helemaal niet meer. Hoe kan dan het ik van mij nog weer de kop opsteken? Met Christus begraven bent. Nou ja, morgen is het Allerheiligen. Allerzielen, geloof ik. In België, daar waren we vorige week, staan de begraafplaatsen helemaal vol met bloemen. Eén grote bloemenzee. Allemaal van die bolgrisanten die je ook hier wel ziet. Alle zielen, ze hebben allemaal een prachtige plek. En het is één groot bloemenpark. Je bent met Christus begraven, weet je dat? Met Christus opgestaan in nieuwheid des levens. Niet meer die oude prut, maar de nieuwe situatie. Ik heb het niet over het aantal liters water wat daarbij nodig was. En ik wil het niet eens hebben over een tijdstip. Dat lijkt me een beetje moeilijk. Ik heb er wel een mening over, maar dat laat ik nu maar liggen. Maar het gaat erom dat dit in de Bijbel staat, in Romeinen 6. Je bent er niet meer, je bestaat helemaal niet meer. Nou, hoe kan het dan dat het ik van mij weer een rol gaat vervullen? Hoe kan het dat het weer om naijver gaat en om zelfzucht gaat? Hoe kan dat dan, hoe kan die oude prut van dato weer boven komen? Hoe kan het dan dat hij dat zelfs uit zijn mond laat komen? En dat hij misschien wat boos wordt en narig wordt. Op alle mogelijke manieren van zich afbijt. Nou, dat kun, u kunt dat misschien niet, maar ik kan dat wel. Jammer genoeg. En de Heer Jezus, die als hij gescholden werd, niet terugschold. En als hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. De Heer Jezus. Ziet u? Wijsheid die van boven is. Maak mij een beeld van u, Heer Jezus. Laat me op u lijken, Heer Jezus. Laat me voor u spreken, Heer Jezus. Laat het zo zijn dat iedereen die mij ziet, u ziet, Heer Jezus. Dat is het verlangen en het gebed van mijn hart. Amen. Ik wil graag bidden. Onze God, onze Vader, we zijn hier. En we hebben Jacobus 3 voor ons. Het was aan de beurt. Ik heb het zelf niet gezocht. Maar u wilt tot ons hart spreken en u wilt ons nu vanavond vertellen dat we de wijsheid van de Heer Jezus moeten vragen. En dat willen we wijs en verstandig zijn, we die wijsheid nodig hebben. En die wijsheid is het begin van alle wijsheid. Omdat de eerbied voor u het begin is van de wijsheid. De vreze des Heren is het begin van de wijsheid. En die wijsheid willen we zo graag. En de Heilige Geest wil dat ook gaan bewerken in ons. We zullen daarom alles wat tegenwerkt, alles wat de werking van Gods Geest in ons belemmert, moeten opruimen. Dat moet weg, het ik-leven. Ons eigen idee. Ons zelf belangrijk vinden. Alles wat met onszelf te maken heeft, moet weg. En dat wilt u ook wegdoen door uw Heilige Geest. U wilt het duidelijk maken. De Heilige Geest overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Niet alleen om tot bekering te komen, maar ook nadat we tot bekering gekomen zijn. De Heilige Geest overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En ik vraag u voor mezelf, maar ook voor iedereen hier, of we gezeggelijk zullen zijn, vriendelijk zullen zijn, ongeveinsd zullen zijn, onpartijdig zullen zijn, vreedzaam zullen zijn, rein zullen zijn. Ik wil u zo bidden dat die zeven elementen, die zeven pilaren van wijsheid waar het boek Spreuken al over sprak, dat die in onze eigen levens gevonden wordt. Vader, verheerlijk zo uw naam. Verheerlijk de naam van de Heer Jezus. Maak ons die getuigen van uzelf en laat die blijdschap van uzelf ons hart, ons leven vullen. Laat de mensen verstomd staan vanwege de wijsheid die u in ons aan het bewerken bent. Dat hebben we niet van onszelf. We willen u danken, Vader, dat u zo met ons verder wilt. Met het ieder van ons. In onze eigen straat misschien. In Ethiopië. Ik wil u bidden, ook voor Karin, als ze teruggaat. Morgen of overmorgen, ik weet niet meer precies. Wilt u haar gedenken en nabij zijn. Uw vrede en uw rust geven. Maar ook deze wijsheid geven. Het gaat niet om haar. Het gaat niet om een bepaalde naam. Een bepaalde zendingsorganisatie. Het gaat om u, Heer Jezus. Wilt u ook daar bewaren voor naijver en voor verwarring en voor allerlei ik-gedrag? Kunt u zo bidden dat we dit zelf zullen erkennen en onderkennen in onze eigen levens, in ons eigen hart, misschien wel in onze eigen familie of in onze eigen kerk of in onze eigen groep? Kunt u zo bidden dat al die dingen een plek zullen vinden naar uw bestel in ons? Vader, zo wilt u ons zegenen. Door uw woord, door de Heilige Geest. En u wilt met ons zijn en bij ons zijn. Ik mag opnieuw 2 Korinthe 13:13 citeren. De liefde van God en de genade van de Heer Jezus en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ons allen. Amen.